Rut hoofdstuk 2 vanaf vers 8. Hierop zeide Boas tot Rut: hoor eens, mijn dochter, ga niet oplezen in een ander veld en ga ook niet hier vandaan. Sluit u aan bij mijn arbeidsters. Gij ziet daar het veld voor u dat men bezig is te maaien. En ga achter haar aan. Heb ik de knechten niet verboden u lastig te vallen? Hebt gij dorst? Ga dan naar de vaten en drink van hetgeen de knechten scheppen. Toen wierp zij zich op haar aangezicht, boog zich ter aarde en zeide tot hem: waarom betoont gij mij uw gunst dat gij uw oog slaat op mij, hoewel ik een vreemdelinge ben? Boas antwoordde haar: mij is omstandig medegedeeld alles wat gij voor uw schoonmoeder gedaan hebt na de dood van uw man, en hoe gij uw vader en uw moeder en het land uw geboorte hebt verlaten en gegaan zijt naar een volk dat gij tevoren niet kendet. De Heere vergelde u uw daad en uw loon vallen u onverkort ten deel van de Heere, de God van Israël, onder wiens vleugelen gij zijt komen schuilen. Daarop zeide zij: gij betoont mij wel uw gunst, mijn Heer, want gij hebt mij vertroost en naar het hart van uw dienstmaagd gesproken, hoewel ik niet de gelijke ben van één uwer dienstmaagden. Toen het nu etenstijd was, zeide Boas tot haar: kom hierheen en eet van het brood en doop uw beten in de azijn. En zij ging zitten naast de maaiers en hij reikte haar geroost koren toe. Zij at en werd verzadigd en hield over. Toen zij was opgestaan om op te lezen, beval Boas zijn knechten aldus: ook tussen de schoven mag zij oplezen en maakte haar niet beschaamd. Veeleer moet gij opzettelijk iets voor haar uit de bundel strekken en het laten liggen, opdat zij het oplezen. Vaart niet ruw tegen haar uit. En zij las op in het veld tot de avond en zij klopte uit wat zij gelezen had en het was ongeveer een eva gerst. En zij nam het op en kwam in de stad. Toen haar schoonmoeder zag wat zij opgelezen had en toen zij tevoorschijn haalde en haar gaf wat zij had overgehouden na verzadigd te zijn, zeide haar schoonmoeder tot haar: waar hebt gij vandaag opgelezen en waar hebt gij gewerkt? Gezegend zij hij die zijn oog op u heeft geslagen. Toen vertelde zij haar schoonmoeder bij wie zij gewerkt had en zeide: de naam van de man bij wie ik vandaag gewerkt heb is Boas. Daarop zeide Naomi tot haar schoondochter: gezegend zij hij door de Heere, die zijn goede tierenheid niet heeft onttrokken aan de levenden noch aan de doden. Verder zeide Naomi tot haar: die man is aan ons verwant. Hij is een van onze lossers. En Rut, de Moabitische, zeide: bovendien heeft hij tot mij gezegd: sluit u aan bij mijn knechten, totdat zij gereed zijn met mijn gehele oogst. Toen zeide Naomi tot Rut, haar schoondochter: het is goed, mijn dochter, dat gij met zijn arbeidsters uitgaat, opdat men u op een ander veld niet hard vallen. Zo sloot zij zich aan bij de arbeidsters van Boas om op te lezen, totdat de gerstenoogst en de tarweoogst afgelopen waren. En ze bleef wonen bij haar schoonmoeder. Deze bespreking duurt tot 3:30.
We zijn bij vers 8 en daar vinden we, denk ik, iets heel bijzonders ook voor ons vandaag. Hierop zeide Boas tot Rut. Rut was op een plaats waar Boas tot haar kon spreken. Dat is een eerste vereiste. Als jij in Middelburg zit en ik zit in Zwolle, dan kunnen we, en we hebben geen telefoon, kunnen we niet tegen elkaar spreken. Maar je moet elkaar zien. En dat was ook bij Rut en Boas, was dat zo. Bij Boas en Rut. En dan zegt Boas iets heel belangrijks. En wat zegt hij? Ga niet oplezen in een ander veld en ga ook niet hier vandaan. Sluit u dan aan bij mijn arbeidsters. Dat woord van Boas komt tot Rut. En we lezen in het Oude Testament heel vaak: en het woord des Heren kwam tot, en dan wordt er een naam genoemd. En vandaag, broeders en zusters, komt het woord van de Heer tot mij en tot u. En het komt niet in het Frans, het komt niet in het Arabisch voor ons, het komt in het Nederlands. En als je een Duitse Bijbel hebt, dan komt het in het Duits. Heb je een Arabische Bijbel, dan komt het in het Arabisch. En wat is dat mooi? Maar het is zo. Daar is rust voor nodig. Daar is kalmte voor nodig. Je moet je oren openzetten en ook je hart. Ik denk aan een Samuel, nadat hij verschillende ervaringen heeft gehad, dan hoort hij verder, zeg maar, spreek, heren, want uw knecht hoort. En ik wil heel eenvoudig vragen aan mezelf, want voordat het bij u kwam, kwam het bij mij. Kan de Heer tot mij spreken? We hebben allemaal een mobieltje, hè? Wie heeft er geen? Gefeliciteerd. Gefeliciteerd. Ik heb het gisteren ook gevraagd of u de mobiel wilde uitzetten. Maar er zijn zoveel dingen. Ik werk in het onderwijs. Kinderen lopen met hun mobieltje. En soms, ik weet niet, collega uit Rotterdam misschien ook wel. Dan komen die kinderen met oordoppen soms binnen. Ja, er moet beleid opgemaakt worden, zeggen ze dan. Regels voorgesteld worden. Je kunt ze haast niet bereiken. Mensen op de fiets, oordoppen in. En dat gaat ons gelovigen ook niet voorbij. Kan de Heer tot mij spreken? Hebben we de rust? Zodat Hij tot mij en tot u kan spreken? Een hele pertinente vraag, zou ik haar zeggen, maar voor mezelf ook. Ik heb dat ding altijd bij me. Ja, ik gebruik hem ook als wekker, dus hij ligt ook nog op het nachtkastje. Sommigen nemen hem mee naar de wc zelfs. Ja, goed, ik heb daar geen oordeel van erover, hoor, maar begrijp me goed. Het is zo dat het... Als we een zakbijbel... Andries, dat is een gat in de markt. Een zakbijbeltje wat je hier bovenin kunt doen. Meenemen. Noem maar wat. Maar het is wel zo, broeders en zusters. Die vraag. Kan de Heer mij bereiken? Rut kon bereikt worden. En dan vinden we... Ga niet oplezen... Op een ander veld. En dan vinden we vers 22. Een bevestiging van Naomi dat ze tegen Rut zegt. Het is goed, mijn dochter, dat gij met zijn arbeidsters uitgaat, opdat men u op een ander veld niet hard vallen. Met andere woorden, datgene wat Boas tegen haar zegt, daar luistert ze naar, daar gehoorzaamt ze. Daar gehoorzaamt ze. Ze is gehoorzaam. Aan het woord van Boas. En het gaat nog verder. Zo sloot zij zich aan bij de arbeidsters van Boas om op te lezen. En dat is precies wat hij vraagt. Sluit u dan aan bij mijn arbeidsters. Precies datgene wat Boas vraagt, dat doet ze. Dat heeft ze gedaan. En broeders en zusters, daar zit zo'n rijke les in. De Heer kan alleen maar... een weg van gehoorzaamheid aan zijn woord zegenen. Laten we dat goed tot ons doordringen. Als ik de Heer gehoorzaam, kan Hij mij zegenen. Dat is een weg van zegen. Een weg van gehoorzaamheid aan zijn woord. Dus we moeten! Nee. Nee. Absoluut niet. We doen het omdat Hij het vraagt. En dan die lieflijkheid van de persoon van Boas vanmorgen. Hoe hij Rut geaccepteerd heeft. hoe hij haar door zijn woord leiding wil geven. Die leiding waaraan zij gehoorzaam is, waarvan we lezen in vers 22 en 23. En dan ook verder die bescherming die hij biedt en de troost die hij geeft, waarvan Rut ook zelf getuigt in vers 13, waar we vanmorgen al aan gedacht hebben. En ik wil er graag op terugkomen. Ik weet dat velen hier met een zwaar hart zitten, met verdriet. Dat weet ik. En er is daar die Heer die troost wil geven. Heb je troost nodig? Heer Jezus, zelfs toen hij aan het kruis ging, dat is me zo kostbaar. Ziet hij Johannes en Maria zijn moeder staan. Vrouw, zie uw zoon. Zoon, zie uw moeder. Woorden van troost. Hij kent het. Hij weet waar ik mee oppak. Hij weet waar veel ouders mee oppakken wanneer het gaat om hun kinderen. Die de wereld in zijn gegaan. Waar we zorgen over hebben, grote zorgen. Hij weet over het verdriet waar wij doorheen gaan. Mag ik één ding zeggen? Er is niemand, maar dan ook niemand, die zoveel begrip heeft voor mijn en voor uw verdriet als de Heer Jezus. Niemand is er met hem te vergelijken. Dan zien we daar, ik vind het altijd weer een mooi voorbeeld, Maria van Magdala. Ja, degenen die me kennen, die weten dat voorbeeld, dat is, ja, dat zit in mijn hart. Die vrouw die zo overweldigd is door verdriet. Ze hebben mijn Heer weggenomen. Als u weet waar u hem gelegd hebt, waar ze hem gelegd hebben, vertel het me dan. En dan zegt de Heer Jezus, één woord. En dan laat hij zien wie hij is. En wie is hij dan? Maria. Weet u waar dat een kenmerk van is? Van de goede herder die elk van zijn schapen bij name kent. En vandaag, als we troost nodig hebben, zoals Rut hier troost nodig had, man verloren, vreemd land, toch, ja? Maar Boas kende haar, was op de hoogte van alles in haar leven. Waar ze vandaan kwam, wat ze deed, en dat hebben we net voor de pauze ook gezien. Ik vind het zo bijzonder. Hij kent ons. En hij noemt ons bij namen. Hij noemt ons bij namen. Omdat hij ons kent. En wil ik het heel persoonlijk maken. Misschien zijn hier, ik bedoel dat niet om emoties op te rakelen, helemaal niet, maar om de persoon van de Heer Jezus naar voren te brengen. Dan zitten we daar op de conferentie, misschien het hart vol van moeite, van verdriet, van zorg. En dan zegt hij vanmiddag, Bert, zegt hij tegen mij. Noem maar op, vul jij geen naam erin. Ik ken je ook, door en door. Wat een heiland hebben we. Die zo voor ons wil zorgen. Die ons nooit in de steek laat. Die ons troosten wil. ook in de diepste dalen.
Als wij hier in het tweede hoofdstuk zijn aangekomen van dit boek, dan is het duidelijk dat het hier gaat over dat Rut aan het arenlezen is. En dat betekent dat zij bezig is om te groeien. In het eerste hoofdstuk hebben we gezien dat zij gekomen is in Bethlehem en nu is zij op het veld van Boas. En dan treft het mij dat we dan lezen in vers 9, gij ziet daar het veld voor u dat men bezig is te maaien. Dat is de tweede keer dat zij iets ziet. De eerste keer hebben we dat gevonden in vers 4. En zie, Boas kwam uit Bethlehem. Als we dan Rut zien op het veld van Boas, in de manier waarop zij daar gekomen is, en zo zij zich daar bevindt in de toestand waarin zij is, leeg, zij bezit niets, zij weet dat ze nergens recht op heeft. Zij moet het hebben van genade. En dan is zij daar op dat veld van Boas terechtgekomen en zie, daar komt Boas uit Bethlehem. Als je die twee spanningsvelden ziet, je ziet daar aan de ene kant Rut en aan de andere kant zie je daar Boas komen, de man geweldig van vermogen. Dan wacht je met gespannen verwachting af, wat gaat hier gebeuren? Is dat niet geweldig dat zij daar Boas ontmoet? Want Boas is niet alleen een man die rijk is in vermogen, maar is ook een man die kracht heeft. Hij is juist degene die zij nodig heeft in de omstandigheden waarin zij zich daar bevindt. Iemand die geweldig is van vermogen, iemand die rijk is, die een heerlijkheid bezit in zichzelf. Wie hij is, de Heer Jezus, in zijn persoonlijke heerlijkheid, wie hij is als de Zoon van God, maar tegelijkertijd die persoon die ook daar is voor haar met zijn kracht. Hij is de opgewekte Heer, zo wordt hij hier voorgesteld in dit tweede hoofdstuk, die zich bevindt aan de rechterhand van God en die ons alles kan schenken wat wij nodig hebben. Rut is hier bezig om te gaan groeien. Ze is bezig om aren te lezen. Ze is als het ware bezig, in beeld gesproken, als dat volk van Israël om het land in bezit te gaan nemen. Zij is bezig om te oogsten van die geestelijke zegeningen die de Heer Jezus ons heeft verworpen en die wij in bezit mogen gaan nemen. Als je behoefte hebt om iets te zien, om iets te leren kennen van de heerlijkheid van de Heer Jezus, dan staat in Openbaring 3 van Philadelphia, dan zegt God, ik heb een deur geopend en die kan niemand sluiten. Heb je behoefte om iets te zien van de persoon van de Heer Jezus, moet je daar bij hem zijn en geeft hij die geopende deur. En Rut is hier op dat veld en er wordt tegen haar gezegd, zie je daar het veld dat men bezig is voor je te maaien? Zie je dat ook? Heb u dat ook gezien, dat veld? Heeft u iets van die geestelijke zegeningen die de Heer Jezus ons heeft verworven, die hij met ons wil delen? Die heerlijkheid die hem is gegeven, zoals we dat lezen in Johannes 17, wil hij met ons delen. Die wil hij dat u die in bezit gaat nemen, dat u die gaat leren kennen. Maar tegelijkertijd vinden we daar ook, heb je dorst? Heb je dorst? Hebben we net aan gedacht. Bert heeft dat gezegd. Heb je dorst? Heb je echt dorst? Dan is hij daar voor u. En dan zijn daar die vaten waarvan je mag drinken. Dan zijn daar die knechten. Hij zegt, ga naar de vaten en drink van hetgeen de knechten scheppen. Als je de Heer Jezus zo ziet en hem zo hebt leren kennen in die hoedanigheid, dan heb je toch behoefte, wat we gelezen hebben in vers 10 en waaraan gedacht is, toen wierp zij zich op haar aangezicht. En dat is aanbidding. Dat is iets dat je zegt, ik heb iemand gevonden. Ik heb iemand gevonden die precies diegene is die ik nodig heb. Hij is precies diegene die beantwoordt aan datgene wat ik verlang. Hij is precies diegene die mij kan schenken wat ik nodig heb nu op dit moment, ook nu. Is hij diegene, geweldig van vermogen, met zijn rijkdom en met zijn heerlijkheid, maar ook met zijn kracht, die hij wil aanwenden om u te sterken en u die kracht te schenken. Zie je het veld voor u? Heb je dorst? Wat heerlijk dat je je op het veld van Boas mag bevinden.
Dan komen we bij de vraag, wat is het veld van Boas? Het is dat veld waar hij gezag heeft, waar alles onder zijn leiding gebeurt. We hoeven niet na te denken wat voor een plek dat is, maar dat zijn de maatstaven. Want als de Heer, als Boas tot Ruth spreekt, gaat het eerste aanwijzen, hoor. Dat is het eerste wat wij moeten hebben, geopende oren. De gemeente in Openbaring 1 wordt gevraagd wie een oor heeft. De Heer gaat er alleen nog van één open oor uit, niet met twee. Zo hardhorend zijn we soms. Hoor, mijn dochter. Werd heeft het al aangeraakt, het spreekt van relatie. Ze hebben hoort nog geestelijk gezien bij de familie van God. Ze heeft leven uit God. En hij schaamt zich niet ons zijn broeders te noemen. Hoor, mijn dochter. En dan komt eerst ga niet. Dat horen we niet zo graag. Maar het eerste wat hij zegt, ga niet op een andere akker aren te plukken. Op deze akker heeft hij volmaakte controle. En alles wat er groeit, is goed. Psalm 34. Hij zal niets goeds ons onthouden. Niets goeds. Alles wat op die akker is, is goed. Daarom is het zo belangrijk deze akker te hebben. Het tweede is, u moet niet weggaan. Weggaan. Ja, zij kwam uit een gezin dat weggegaan was. Elimelech was weggegaan. In de tijd van beproeving. Maar wij moeten niet weggaan. En waarom niet? U moet dicht bij de meisjes of de maagden blijven die voor mij werken. En hier hebben we eigenlijk op die tweede nuance. Hier op dat veld heeft hij gezag. En dan denk je met één aan 1 Korinther 1. Daar staat dat Paulus schrijft aan de Korinthers. Met allen, in vers 2 aan het eind, die de naam van onze Heer Jezus Christus aanroepen in elke plaats, zowel hun als onze Heer. Hier is een gezelschap van maagden die in gehoorzaamheid aan de Heer voor hem werken. En dan zegt Boas in het beeld, Rut, daar moet je bij blijven. Bij deze maagden die in gehoorzaamheid voor je werken. En dan krijgt ze een volheid van zegen. Dat eerste hebben we al genoemd. Het is nog een heel praktisch onderwijs. Zie op het veld dat gemaaid wordt. Dat geldt voor jongen of voor ouder. De Heer is voor jou een veld aan maaien. Heel persoonlijk. En als je jong bent, moet je niet meteen met Hezekiel beginnen. Dat wordt moeilijk. Dat wordt voor jou, denk ik, niet gemaaid. We hebben vroeger altijd geleerd, elke weg leidt naar Rome. Je moet beginnen dat je vast wordt in het geloof. Begin je de Romeinenbrief te begrijpen. De Heer gaat voor jou een veld maaien. Daar moeten je ogen op gericht zijn. Soms merk je in je leven dat je Heer je ogen op iets richt waar je niet naartoe wilt kijken. Wat gemijd wordt voor jou. Het tweede zegen wil ik alleen nog noemen in vers 15. Omdat het hier om verzamelen gaat. Ze mag ook, laat haar ook tussen de schoven raven en val haar niet lastig. Dat was eigenlijk naar de wet niet geoorloofd. Maar nu mag ze al daar waar net gemaaid wordt, Duizenden schoven van nog niet ingezameld waren, mag ze oprapen. Zie je, de genade van de Heer wordt steeds groter. En dan het derde, de aanwijzing. Ja, laat ook opzettelijk voor haar wat vallen uit de bundels aren en laat het liggen. In Engels heb je een serie van boeken die heet Handful of Purpose. Hier wordt wat met opzet, moesten de maaiers wat neerlaten vallen voor haar. En is dat niet bijzonders als we samenkomsten beleven, waar je merkt dat onze Boas aanwijzing gegeven heeft voor jou wat neer te leggen, wat je net nodig had. Met opzet, met handfuls of purpose. Want onze hemelse Boas, die is zo rijk aan zegeningen. En als we nog één keer iets van die plek begrijpen, waar hij in het midden is, waar alles onder zijn leiding gebeurt, waar wij de tegenwoordigheid van zijn zegeningen beleven, dan kan het een stuk hemel zijn. En dan zullen wij net als Rut dankbaar zijn dat wij nog één keer die genade mogen beleven. We hebben geen recht meer op Boas veld. We hebben geen recht meer op de zegening van het hemel. We hebben ook nog jaren van falen. Hier in Duitsland, Nederland. En ook met het kijken op ons eigen leven. Wat we daarvan terecht gekregen hebben. Alleen nog te zeggen, het is puur genade. Als hij nog in ons midden komt. Het is puur genade. Als we zo'n klims krijgen van de hemel. Maar mogen wij deze bewustzijn van genade in onze harten dragen, zoals Rut die had.
Misschien mag ik daarop inhaken ook. Met name het volgende. We hebben gehoord over het veld voor u. We hebben gehoord over de opdrachten aan Rut. En dat ze achter de maaisters aan moet gaan. En er volgen er twee andere zinnen. Opdrachten die de Heer al gegeven heeft. En ik denk dat dat wel opdrachten zijn die we ons kunnen aantrekken. Opdrachten die de Heer geeft aan ieder van ons. Die bezig zijn, die aan het werk zijn. Want de Heer verwacht van ons van allemaal het werk. En we zijn soms zo wantrouwig. Dat broeders en zusters soms zo wantrouwig zijn als er iemand vreemd binnenkomt. En niet goed begrijpt hoe dat op zo'n veld toegaat waar we zijn. En de Heer zegt tegen ons, heb ik de knechten niet verboden u lastig te vallen? En dan kijk ik in mijn eigen hart en als er dan zoiets gebeurt en er gebeurt iets in de samenkomst, dat we gelijk over iemand heen vallen. Als er iets gezegd wordt wat eigenlijk, ja, niet helemaal in orde is. Of die eigenlijk buiten het boekje gaat, wat wij denken als christenen. En dan denk ik van zo'n opdracht die we nu vanmiddag hebben, die moet ik me ook wel aantrekken. En er is een tweede. Heb gij dorst? Ga dan naar de vaten en drink van hetgeen de knechten u scheppen. Dat is een hele zin waarvoor een heleboel moet gebeuren. Ten eerste moeten er vaten zijn. En vaten in de schriften, weten wat het zijn. Dat zijn u en ik. Er moeten vaten zijn. Vaten zijn die zich willen laten vullen. Die bezig zijn met het woord. Om dat woord fris te houden. Daar hebben we aan gedacht. Dat we fris willen zijn. Dat we datgene willen brengen wat God ons geeft, waardoor we de dorst kunnen lessen van anderen die vermoeid zijn. Vermoeid zijn van het inzamelen, van het ongewone werk wat ze krijgen. En ja, die frisheid aangeven en niet als ingekakte christenen in de samenkomst ons dienstjes draaien. Maar dat we zelf fris zijn, die vaten gevuld met water. Dat is het ene dat er moet gebeuren. Die vaten moeten wel gevuld worden. En dat wordt weer door anderen gedaan. Die vaten moeten gevuld worden door de mensen die willen putten. Naar het water willen gaan halen. Want op het veld is niet altijd een bron. En als daar vaten staan op dat veld van Boas, wil dat zeggen dat hij bezig is met mensen, mij wil gebruiken om daar een vat te zijn, mij wil gebruiken om die vaten te vullen. Dat ik moet bezig zijn met het woord. Daar moet ik een keuze voor maken in mijn leven, dat ik dienstbaar wil zijn voor anderen. Niet consumeren. Je kan op de achterbank zitten in de gemeente en het op je laten afkomen en horen en toeluisteren. Maar je hebt, in het slechtste geval heb je al twee handen om een vat te vullen. Je moet bezig zijn. En ik vraag aan mezelf om daarmee bezig te zijn. We hebben zoveel vrije tijd. Ik kan precies uitrekenen, ik heb zo'n Excel-sheetje daarvoor, hoeveel ik voor mijn baas moet werken. Mijn computersysteem registreert precies dat ik die 40 uur in de week volmaak. En als ik al een kwartier langer moet werken, dan wordt het al spannend. Want dan moet ik eigenlijk mijn trein halen. En anders kost het me een half uur extra. En wat doe ik daarmee? Maar 's avonds, in die 6 uur dat we daar zitten, wat doe ik dan? Ben ik dan bezig met vaten vullen? Ben ik dan bezig met werkelijk dingen die van belang zijn? Het is vanmorgen ook al een beetje aangestipt. En ik kan nu niet meer zo makkelijk leren. Ik ben al wat ouder. Het blijft niet meer zo hangen. Maar jullie, als je het er vandaag in leest, dan weet je het morgen nog. Ik kan wel eens hebben dat ik niet meer weet wat ik de andere dag gedaan heb op mijn werk. Dan ben ik het alweer kwijt. Toen ik jong was, toen kon ik dat zo allemaal oprakelen, wat ik gedaan had die week. Dat is het verschil. Je hebt nu de tijd om je vat te vullen. Je hebt nu de tijd om iets te doen. Doe je het nu niet, komt het later ook niet. Blijft het niet meer hangen. Dat is de consequentie. Als jongere heb je nu de tijd om te leren. Dienstbaar te zijn. Een vat te zijn. Dat klaar staat. Je hoeft niet te zullen doen. Je hoeft alleen maar een vat te zijn, notabene. Waaruit een ander af en toe een schepje kan halen. En dat weet je niet. Maar als je iets hebt voor een ander, in zijn omstandigheden. Zo simpel dat ik hier iets stoms kan zeggen wat bij een ander binnendringt. En aansluit bij wat hij op dat moment nodig heeft. De Heer weet het. Vul je vat. Doe er iets mee. Dat is wat betreft de vaten. Er is nog iets. Knechten scheppen. Ik zie al een paar lachen. Knechten scheppen. Ik moet denken aan het laatste naam in het boek. De laatste namen. Obed. Knechten scheppen. Het gevolg is Dat als jij een vat bent waaruit geschept kan worden, dat je dingen klaar hebt staan. Ik moet denken aan een broeder Sturm, vroeger, heel lang geleden. Hij is al jaren bij de Heer. En die las zo vaak zijn Bijbel, die kon de teksten zo oprakelen. Hoe oud hij ook was. Ik heb daar bewondering voor, je kan dat niet. Maar dat was een vat. Daar kon een ander zo, als hij het even niet meer wist, kon hij het zo teruggeven. Het staat daar en daar. Dat is zo'n voorbeeld van zo'n vat dat dienstbaar is voor anderen. Waarmee de Heer aan het werk kan. Knechten scheppen. Is dat, dat er broeders zijn die willen scheppen voor een ander. Uit het woord. Dat er mensen klaarstaan in de gemeente of op elk ogenblik van de week, van de dag. Die klaarstaan om iemand die dorstig heeft water te scheppen. Voor iemand die helemaal geen recht daarop heeft. Die zomaar nieuw op dat veld komt binnenwandelen. En daar een kopje water aan te geven. De Heer Jezus zegt het ook. Een van die kleine. Als je dat gedaan hebt, dan doe je hier wat hier staat. Water scheppen. Het zijn geen moeilijke opdrachten die de Heer geeft. Het zijn hele eenvoudige opdrachten. We kunnen er nu al mee beginnen. Door klaar te staan.
We krijgen genade, maar in dit tweede hoofdstuk wordt er 3 keer gesproken over genade vinden in de ogen van. Vers 2, daar gaat het initiatief van Rut uit, niet van Naomi. Heel bijzonder, Rut vraagt aan deze oudere gelovige, zal ik in actie komen? Jonge broeders, jonge zusters, dit is een jonge zuster. Soms zijn we niet van de stoel te branden als wat ouderen. Jongeren hebben energie, goede ideeën, soms ook een paar ideeën die niet zo goed zijn, maar dan is het goed dat er hier contact is met ouderen en dat dat overlegd wordt. En dan moeten wij als ouderen niet meteen zeggen, hey, blijf jij maar rustig zitten, dat kunnen anderen wel doen. Nee, Rut zegt, laat mij toch naar de akker gaan en aren rapen achter hem in wiens ogen ik genade zal vinden. En de tweede keer dat daar staat, diezelfde uitdrukking, genade vinden in de ogen van, heeft ze Boas al gevonden. Die tekst waar we een paar keer bij stilgestaan hebben in vers 10. Ze wierp zich met het gezicht ter aarde, boog zich naar de grond en zei tegen hem, waarom heb ik genade gevonden in uw ogen? Dat u naar mij omziet terwijl ik een buitenlandse, een vreemdelinge ben. Genade vinden in de ogen van, dat zeggen we niet, hè, in het moderne Nederlands. En toch is het wel heel belangrijk dat we weten, er is iemand die zijn oog op ons, op mij, op u gericht heeft in genade. En dat is diezelfde God die licht is en liefde. Die het kwaad niet kan zien, die te heilig van ogen is dat hij het kwaad ziet, zoals we dat lezen verder in de schrift. Maar hij kijkt, mag ik het zo zeggen, met vriendelijkheid op ons neer. Zoals de dichter van lied 5 dat gezegd heeft. Vriendelijk straalt zijn aangezicht. Als we in situaties zijn zoals we dat daarnet ook overwogen hebben, waar Bert ook over sprak, dan mogen we ons daar ook aan optrekken en zeggen, ja Heer, u kijkt met genade naar mij neer. En dan zien we in vers 13 diezelfde uitdrukking. Als Boas heerlijke dingen gezegd heeft tegen Rut, in vers 12, we zullen daar nog over nadenken, denk ik, dan zegt ze, laat mij genade vinden in uw ogen, mijn Heer, want u hebt mij getroost. Wat een voorrecht, genade te vinden in de ogen van de Heer. Dat geldt niet alleen voor Noach, dat geldt ook voor Rut, dat geldt ook voor u en voor mij. Wat een Heer hebben we.
De tekst die broeder Andries net aanhaalde is Habakkuk 1 vers 13.
Genade vinden betekent zoeken. Noach vond ook genade in de ogen van de Heer. Dat betekent dat hij die gezocht heeft. En zoeken doe je naar iets wat je wil hebben, waar je van bewust bent. Dat heb ik nodig. En je kunt veel misschien over genade weten, veel teksten. Maar genade is iets wat je moet beleven. En ik denk dat Rut dat heeft beleefd. Het is opmerkelijk in Rut 2 vers 2, Rut de Moabitische. In vers 6, dat is de Moabitische jonge vrouw. Vers 21, Rut de Moabitische. Wij zullen pas besef hebben van genade en dat ook voortdurend hebben, als we ons altijd bewust blijven waar we vandaan komen. Wat onze afkomst is, onze geschiedenis. In 2 Petrus 1 staat van mensen dat ze blind en kortzichtig zijn, omdat ze de reiniging van de vroegere zonden vergeten zijn. Als wij denken van, ja, het is allemaal geweldig, we kinderen van God en zonden worden niet meer gedacht. En dat is waar. En we hoeven ook niet steeds als zondaar bij het kruis te komen, maar we mogen nooit vergeten wie wij van nature zijn. Want anders vergeten we wat genade is. Er wordt over Rahab gesproken als Rahab de hoer. Als de Israëliet naar de plaats ging waar de Heer zijn naam had doen wonen, in Deuteronomie 26, dan moest hij ook zeggen, mijn vader was dit en dat is mijn afkomst. En ik vrees dat wij veel vergeten zijn van onze werkelijke afkomst en dat we ons zijn gaan beroemen op wat we hebben. En daar moeten we mede terug, zeker naar de geweldige zegeningen, maar in het besef dat het zegeningen zijn waar we geen enkel recht op hadden, nooit op zullen krijgen, maar die we in genade hebben ontvangen en waar we in genade stap voor stap ons steeds meer in mogen gaan verheugen. Genade hangt samen met onze afkomst. En daar zijn we allemaal gelijk. We hadden allemaal het kruis van de Heer Jezus nodig. Allemaal moesten wij met onze zonden komen. Om die te belijden. En te erkennen, ik deug niet. Ik heb nergens recht op. O God, wees mij, zondaar, genadig. En vanuit dat besef heeft Rut geleefd. Waarom heb ik genade gevonden in uw ogen, dat u naar mij omziet terwijl ik een buitenlandse ben? Dat denk aan, ik denk aan Mefiboset. Wie ben ik, een dode hond als ik, dat u naar mij omgezien hebt? Dat klinkt allemaal niet zo aangenaam, maar dit is de realiteit. En als we daar niet diep van doordrongen zijn of meer worden, gaat het besef van genade verdwijnen. En worden we trots, hoogmoedig op dat wat we hebben ontvangen. Dat is, denk ik, belangrijk voor mij, voor ons, om dat te zien. Nog een enkel praktisch woord over dat wat Boas zegt in vers 9. Heb ik de knechten niet geboden dat ze u niet aanraken? Het deed me denken aan wat Paulus zegt in 1 Korintiërs 7. Het is goed voor een mens geen vrouw aan te raken. Ook onder gelovigen kunnen er manieren van omgaan zijn die grenspasserend zijn. Kijk, Paulus bedoelt niet te zeggen van je mag elkaar geen hand geven. Maar dat er absoluut geen bijgedachte aan komt aan iets van begeerte, op welke wijze dan ook. Het is goed dat een man zijn eigen vrouw heeft. 1 Korintiërs 7, gaan we niet verder over uitweiden. Maar dit staat hier ook niet voor niets. Gewoon heel praktisch. Blijf van de vrouw van een ander af. We hebben vanmorgen gehoord dat als een jongen liefde opvat voor een meisje, dan is dat de enige en sluit hij alle anderen uit zijn denken. En wij leven in een tijd, ik trap weer een open deur in, maar we leven in een tijd dat die grenzen totaal vervagen en dat je dat ook steeds meer in christelijke kringen ziet. Dat er een amicaliteit is die ongepast is. En daar zullen we ook op bedacht moeten zijn dat Boas dat ook gezegd heeft. Tegen zijn knechten. Pas erop, raak haar niet aan. Dat bedoelt u, ze is van mij.
Er zit duidelijk inderdaad het aspect in van genade ontvangen, maar ook van genade geven. Zoals gezegd, het boek werd gelezen in de oogsttijd. En daar kwam het weer even langs. Hoe kaal had jij je akker gemaaid? Het voorbeeld van Boas werd ook weer even voor iedereen gepresenteerd. Daar was iemand geweest en die was geen reus geweest voor een vreemdelingenvrouw. En het bleek de moeder van de Messias te zijn. We kunnen meteen natuurlijk Boas vertalen naar de Heer Jezus. Maar ook als gewoon mens had hij goedheid bewezen. In hoofdstuk 1 zijn we een klein beetje onder de indruk gekomen van de generositeit van de Moabieten, die toch maar die vluchtelingen ontvingen. Die toch maar een plek boden waar zij weer hun brood konden verdienen. Waar zij hun godsdienst konden beleven. Waar zij vriendelijkheid ontvingen. En toen gingen ze terug. Naomi met Orpa en Rut. En Naomi, die wijze vrouw, die bedacht eens even hoe de Israëlieten met zo'n vreemdeling om zouden gaan. En Naomi, alles overziend, komt dan tot het advies van nou, dames, doe het eigenlijk maar niet. Eigenlijk was haar verwachting van Israël natuurlijk beroerd. Zo beroerd dat ze het beter vond om hun het advies te geven om maar thuis te blijven bij die afgoden. Dat is wat. Dat Naomi tot zo'n advies moet komen. Zeg van jongens, ga me niet mee met mij. Mag ik het zeggen naar de samenkomst? Zoek het maar elders. Want generositeit verwacht het daar niet. Gelukkig ging Rut mee. En gelukkig mogen we in hoofdstuk 2 onder de indruk komen van de generositeit van deze Boas. Die ver boven dat van de Moabieten uitgaat. Hij laat niet alleen de hoeken van zijn velden ongemaaid voor de armen, maar hij laat tussen of achter de maaiers aan direct al iemand meetrekken. Hij nodigt eruit tussen de schoven. Hij nodigt uit dat er iets uitgedeeld wordt. En hij reikt haar zelfs ook nog geroost koren een keertje toe. Hij wist helemaal verder nog niet hoe dat verhaal af zou gaan lopen. Hè? Wij hebben allemaal Rut 4 stiekem al gelezen. Maar hij nog niet. Hij moest dan nog vragen. Nou, je weet, moesten er 3 dagen over nadenken. En dan zei ze, God heeft een ander voor je. Hij wist het niet, maar hij heeft generositeit, ruimhartigheid, genade bewezen aan zo'n vrouw. En in die zin kwam het heel hard bij die lezers, die Joodse lezers, en natuurlijk ook bij ons aan. Hoe zit dat met onze generositeit ten opzichte van diegene waarvan wij misschien gedacht hadden, daar zal het nooit tot zegen zijn. Daar zal het nooit tot wasdom komen. En hij heeft, mag ik het zo zeggen, de moeder des Heren gevoed. Wat een voorbeeld van genade geven zit er ook in deze Boas.
Wat we hebben gezien al, is dat als we zo'n hoofdstuk uit de Bijbel lezen, of een boek uit de Bijbel, dat we verschillende lagen hebben. We hebben een profetische laag, we hebben een laag voor Israël, we hebben een laag voor ons als gelovigen. Ik wilde eens een laag bij u in het midden leggen waar wij helemaal niet bekend mee zijn, maar waar wij in Israël heel bekend mee was, want het zijn allemaal dichterlijke boeken. En met name dit hoofdstuk 2 in het bijzonder heeft een chiastrische structuur. Wat wil dat zeggen? Dat wil zeggen dat je soms een bepaalde rijm hebt. Je hebt een stafrijm, heb je een eindrijm en dan weet ik wat voor rijm. Dat je bepaalde dingen terugvindt in een gedicht. Als wij de liederen hebben, dan vind je ook, dat de eerste en de tweede, het laatste woord ongeveer dezelfde klinkers hebben, want dat hebben wij in dat rijmschema zitten. Dat hoofdstuk 2 is aan je voorleggen. En dat doe ik omdat we nu bij vers 12 zijn aangekomen. En als je zo die chiastrische structuur bekijkt van hoofdstuk 2... zegt dat gedicht, die structuur, vers 12 is de belangrijkste van het hele hoofdstuk. Oké, in hoofdstuk 2 heb je in vers 1 en 2 een conversatie, een gesprek tussen Naomi en Rut. Die vind je ook terug in hoofdstuk 2, vers 19 tot 23. Dan gaan we naar vers 3, dat je daar het maaien hebt, het werk op het veld. Vind je ook in hoofdstuk 2, vers 17 tot 18. Dan vind je in hoofdstuk 2, vers 4 tot 7... een gesprek tussen Boas en anderen. Dat vind je ook in hoofdstuk 2, vers 15 en 16. Ziet u dat ik ergens naartoe ga? Dan vind je in hoofdstuk 2, vers 8 en 9... dat Boas iets gunstigs over Rut zit te vertellen. Dat vind je ook in hoofdstuk 2, vers 14. Dan vind je in hoofdstuk 2, vers 10... het antwoord van Rut daarop, op wat Boas gezegd heeft. Je vindt dat ook in vers 13. En wat zit er dan tussenin? Het belangrijkste volgens dat schema, het centrale punt, vers 12. En zullen we vers 12 nog eens een keer lezen? De Heere vergelde uw daad. Oh, wacht even. Ja, de Heere vergelde uw daad. En uw loon vallen onverkort ten deel van de Heere, de God van Israël, onder wiens vleugelen u bent komen te schuilen. En dat is het allerbelangrijkste. Wat of die dichter, of die schrijver, wat of de Heilige Geest eigenlijk wilde vertellen. Er is iemand van buiten. En die heeft iets gehoord van de God van Israël. En die is meegekomen naar een land waar geoogst wordt. En die heeft op het veld, heeft hij Boas leren kennen, die heeft leren kennen hoe de wetten en de regels van het volk van Jehovah, van voor Israël zijn. En die man die zegt op een bepaald moment dat de Heer haar zal belonen. En dat zij dat zij van de Heer een beloning zal krijgen onder de God van Israël, onder wiens vleugels zij haar toevlucht heeft genomen. Is dat niet machtig? Dan wil ik nog even terug naar dat hoofdstuk, dat vers 12. Daar staat twee keer de naam Jehovah. En ik ben eens nagegaan in Rut. Ja, wat voor woorden worden nou heel vaak gebruikt? We hebben hier, zo nu en dan, we beginnen onze samenkomst met een prachtig schema met allemaal woorden die in Rut voorkomen. En ik weet niet hoe die gemaakt zijn. Er zal allemaal een computerprogramma achter zitten. Maar als ik tel, dan komt het woord Naomi het meeste voor. Oh, dat zouden wij niet doen. Nee, daar gaat het niet om. Maar toch, het begint met Naomi. En het eindigt met Naomi. Oh, ja, we hebben toch rare ideeën als we dat met de schrift gaan vergelijken. De schrift denkt waarschijnlijk anders dan wij. Ja, we zitten in een andere cultuur, we zitten in een andere tijd en we hebben een ander idee. Rut komt ook wel voor, hoor. Maar een ander iets is, wat heel vaak voorkomt, is het woord Jehovah. Ik geloof dat het nog iets vaker voorkomt dan Boas. En waarom is Jehovah zo belangrijk? Jehovah is de God die een relatie wil hebben met mensen. Als je Genesis 1 pakt, dan vind je dat El Elohim schept de hemel en de aarde. En pas op het moment dat daar mensen gemaakt worden en dat God zijn adem neemt en in het stof blaast en daar de mens maakt en aan de mens een vrouw geeft en de mens in het hof plaatst en met de mens gemeenschap wil hebben en met de mens wil wandelen in die hof, dan draait ineens die naam om. Dan is het geen El meer. Dan is het Jehovah. En dat is hetgene wat Naomi op een bepaald moment tegen Rut vertelt. Die heeft het wel over de God die dat gedaan heeft en de Almachtige die dat gedaan heeft. Maar ze vertelt tegen Rut, Jehovah, die God die een relatie met het volk Israël heeft en met mij, die ik geleerd heb. Die God die een relatie heeft en die graag met mensen die relatie wil hebben, heeft brood gegeven.
en ik ga terug. En hier in dat 12e vers vind je dat woord het Boas zegt dat je dat die God je belonen mag en dat je onder die vleugelen mag schuilen. En David pakt later in een aantal psalmen op dat wij dat echt mogen doen. Schuilen onder de vleugelen van hem. En is het niet machtig dat wij dat ook mogen? We hebben dat geleerd door diegene die van God gekomen is hier op aarde. Die hier gewandeld heeft en hem heeft laten zien wat er in zijn hart is. En die op een bepaald moment zegt, we hebben er gisteren aan gedacht. Ik vaar op naar mijn vader en uw vader, mijn God en uw God. Wij mogen zijn vader onze vader noemen, zijn God onze God. Omdat hij voor ons aan het kruis geleden heeft en onze ware losser geworden is.
Een korte gedachte. Wij vinden twee dingen die Ruth over zich zegt. Ik ben een buitenlandse. Later wordt in de eerste Petrusbrief genoemd. Die je één keer niet mijn volk waren, maar nu mijn volk zijn. Van ons als heidenen wordt gesproken dat wij buiten de promises, de verheißungen, de beloften waren. Zonder God in deze wereld. Hebben we dat maar beseft. Dat wij nu de grootste zegen in de wereldgeschiedenis hebben gekregen bij de volkeren. Dat is puur genade. Wij hadden geen recht. We waren alle buitenlanders. Wat wij hier bij Ruth vinden en die antwoord die Boas haar geeft, is bijzonders. Zij is een echte dochter van Abraham. Abraham heeft het ook gedaan. Hij heeft zijn vaderhuis, zijn verwantschap en zijn vaderland verlaten. Maar hij had één voordeel, dat had Ruth niet. Hij heeft de God van heerlijkheid gezien. Ruth heeft alleen de kracht van het geloof gezien in een falende gelovige. En toch heeft dat zo een indruk in haar gemaakt, dat ze bereid was te gaan. Ze had in Israël geen menselijke toekomst. Maar wat Boas wel waarneemt, dat Ruth alleen één toevlucht had. Dat was de God van Israël. Onder de vleugel van de God van Israël. Is dat niet geweldig? Wij denken daar aan de zure Fenicierin die tegen de Heer komt en zegt, genees mijn dochter. En hij zegt, het is niet schoon, het is niet mooi het brood te nemen dat voor de kinderen is aan de honden te geven. En dat ze dan zegt, maar ook de hondjes eten daarvan. Ze zegt, Heer, maar u bent zo genadig dat ook voor de kleine hondjes genoeg is. En dat doet hier Ruth, dat besef van die God van de hemel, aan de wiens eeuwige vleugel wij mogen rusten, heeft zij toevlucht genomen. En later zegt zij dat tegen Boas. En nog vers 13 zegt ze nog iets over haar. En dat vind ik zo bepalend. Ze zegt, ik ben en toch ben ik niet. Hoewel ik niet ben als een van uw dienaressen. Ik vind het soms een klein beetje dat ze zegt, ja, ik ben niet zo dan deze maagden. Op de ene kant. Maar op de andere kant lijkt het wel hier iets aan te stippen. Ik zal voor u, Boas, iets bijzonders worden. dat ze dat misschien al waarneemt, die aandacht die Boas aan haar stook. Dat daar een relatie ontstond. Ik ben niet zoals de maagden. En mogen we dat niet dankbaar zeggen? Dat wij een relatie hebben met de Heer Jezus, als zijn bruid, die enig is. Als wij in de heerlijkheid met hem verschijnen, dan staan we naast hem, als zijn bruid, als zijn vrouw. Ik ben niet zo als die maagden. Welk een heerlijk deel hebben wij ontvangen.
Vers 14 van hoofdstuk 2. Toen het nu etenstijd was, zei Boas tot haar: kom hierheen en eet van het brood en doop de beten in de azijn. Er was een tijd van werken. Er moest gemaaid worden. Maar er was ook een tijd van rust. Er was eten, er was etenstijd. Als je in een bedrijf werkt, heb je daar bepaalde pauzes. Dan gaat er een signaal en dan legt iedereen zijn werk neer. En dan gaat iedereen naar de kantine en daar wordt gepauzeerd. En tussen de middag is het etenstijd, er wordt er weer een signaal gegeven. En dan ga je naar de kantine en daar wordt er gegeten. Dan is er etenstijd. Dat kun je ook overslaan. En dan ik werk gewoon door. Dan eet je dus niet en dan ga je met een niet volle maag ga je gewoon door. Etenstijd, tijd om te eten. Maar er was iemand die ook te eten gaf. In tegenstelling bijvoorbeeld wat ik lees in 1 Samuel 30, waar de Amalekieten Ziklag verbrand hebben en ze een Egyptenaar vinden. En dan zeggen ze tegen hem van, een jonge man die half dood langs de weg ligt, van zeg, van wie ben jij? En dan zegt hij van, ja, ik ben van een Amalekiet en mijn heer heeft mij achtergelaten. En daar staat op een gegeven moment dus dat hij 3 dagen en 3 nachten niets gegeten of gedronken had. Die Amalekiet, die zag in de jonge man daar niets meer en die gaf hem ook niet meer te eten en ook niet meer te drinken. Hij zag ook niks meer in die jonge man. Die was ziek geworden en hij gooide hem langs de kant van de weg en zei: oké, als hij doodgaat, dan oké, het zij zo, koop alweer een andere slaaf. Dat ging hem niet te harte. Maar het gaat Boas te harte dat er gegeten wordt. En hij heeft een etenstijd ingesteld en gezegd van, misschien als de zon op zijn hoogst stond, nu stoppen we er even mee, nu gaan we ergens op een beschutte plek zitten. En over dat eten hebben we het al een en ander gehoord en gezegd. Maar er was in ieder geval een moment dat er gegeten werd, etenstijd. En zo wil ook onze Heer Jezus ook ons een tijd steeds geven om te eten. Ja, gewoon te eten, dat hebben we vandaag ook al een paar keer gedaan. En dat is hier wat dat betreft goed toeven en goed eten. Maar ook in geestelijk opzicht wil de Heer dat wij zullen eten. En er is een tijd van eten zoals die hier is. En zo mogen wij ook een tijd van eten in ons leven op een gegeven moment nemen. En voor de een is dat misschien 's morgens heel vroeg. En de ander die leest of overdenkt het woord van God misschien wat later of in de middag. Maar er is een tijd, de Heer wil ons een tijd geven om te eten. Hij heeft wat namelijk te geven om te eten. Dat wil hij aan ons kwijt. En het zou toch jammer zijn als wij zeiden van, we slaan straks om 6 uur de maaltijd over en Ko zit met een hele keuken vol brood en allerlei lekkernijen en we hebben dat niet van gegeten. Er zit Ko, zegt van, ja hallo, ik heb dat al voor jullie klaargemaakt en jullie komen het niet ophalen, jullie komen niet eten. Nou, dan zit hij met dat spul, raakt hij niet kwijt en wij hebben een lege maag. Nee, wij komen dus echt wel naar beneden toe om 6 uur om te eten op een gegeven moment. Of als je buiten gesport hebt straks enzovoort. Maar nemen wij ook zelf de tijd in acht dat we zeggen van... ja, de Heer wil mij een tijd van eten geven. Dat we ook in dat opzicht zeggen van... Heer, nu leg ik het werk eens neer. Nu draai ik de knop eens om. Nu leg ik die veegmachine eens even aan de kant op een gegeven moment. En ik wil nou eens even niet op een gegeven moment van alles bekijken... of weet ik wat volgen. Dat we op die manier ook een tijd van eten nemen... maar ook een tijd van eten krijgen. Hij wil ook zijn tijd van eten geven. Dat we die tijd ook zullen benutten, zullen nemen. Want wat hij geeft is overvloedig. Zij heeft een Eva gest opgehaald. Dat is 10 keer een gomer. En een gomer, 1 gomer, was het voedsel voor 1 persoon in de woestijn voor 1 dag. Een 10-voudig gewicht, 14 kilo, haalt zij op die dag. Zoveel eten mocht zij van Boas meenemen en delen ook nog met degene die thuis was. Omdat ze tijd van eten had genomen, van werken, maar ook van eten.